Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus. In die naam zijn we tenslotte samen. Die naam die leven geeft. Die levens redt mensen, of die mensenlevens redt, mensenlevens verandert. En het is in mijn verlangen ook opnieuw deze morgen dat we de Heer Jezus mogen zien. En wat Hij heeft gedaan, maar ook nog steeds wat Hij vandaag doet. En dat Hij verlangt om met ons gemeenschap te hebben. Dat is ook zo wonderlijk, dat aan God zelf met ons gemeenschap wil hebben, dat is mogelijk door de Zoon, door de Heilige Geest. Dat we Hem meer mogen leren kennen in ons leven. Nou, 2 maanden geleden heb ik hier gesproken uit Genesis. En zoals jullie weten, gewend zijn van mij, ik ben al een paar jaar bezig hier om het boek Leviticus door te preken. En dus de laatste keer was 4 maanden geleden. En toen hebben we nagedacht over Leviticus 23. En daar ging het over het bazuinenfeest. En nu is het volgende feest aan de beurt, dus ik wil jullie mogen opzoeken in Leviticus hoofdstuk 23. En daar gaat het in hoofdstuk 23, worden alle 7 feesten genoemd. En daar staan 7 feesten en het eerste feest is het Pesachfeest. Wat natuurlijk heen wijst naar de Heer Jezus die voor ons stierf aan het kruis van Golgotha. Er zitten zoveel prachtige mooie lijnen in. Daar hebben we over gesproken, we hebben gesproken over de ongezuurde broden. Wat heen wees naar de Heer Jezus, zijn volmaakte leven op aarde. Dat Hij volmaakt de Vader in elk deel gehoorzaam is geweest. Hij zelfs tot de kruisdood een volmaakt offer heeft gebracht aan het kruis van Golgotha. En dat heeft ook een heenwijzing voor ons natuurlijk. Pesach, dat ook Christus voor ons stierf. Maar ook de ongezuurde broden, dat wij ongezuurd mogen zijn. Ja, moeten zijn. Ongezuurd wil zeggen, wat Paulus ook over spreekt in, als ik het goed zeg, 1 Korinthe 5 of 2 Korinthe 5, dag 1 Korinthe 5. Waar hij spreekt dat ook wij ongezuurd moeten zijn, omdat hij ongezuurd is. En dat gaat over zuur, het is een beeld van de zonde. Maar juist als we nu de Heer Jezus mogen kennen, hij die kwam om ons vrij te maken van zonde. Niet dat wij niet meer in zonde kunnen vallen, maar het is de bedoeling dat wij niet meer in zonde leven. En dat Christus in uw en mijn leven zichtbaar wordt, dat we ongezuurd zullen zijn. En dan zien we het derde feest, dat is het feest van de eersteling. Wat natuurlijk heen wijst naar de Heer Jezus die als eersteling is opgestaan. En die nooit meer is gestorven en nooit meer zal sterven. Er zijn meerdere mensen opgestaan uit de dood in de Bijbel, maar moesten wel opnieuw sterven. En Jezus is de eersteling die nooit meer zal sterven, die opgestaan is uit de dood. De dood heeft overwonnen en daarom ook een geweldige boodschap. De apostelen in heel Handelingen lezen we, zij predikten de verheerlijkte Christus. Die zit aan de rechterhand van de Vader. Die daarheen gegaan is met hemelvaart. Daar zit een mens sinds 2000 jaar geleden. Alle eeuwen, van eeuwigheid af heeft er nooit een mens gezeten. Dat vind ik zo bijzonder ook met hemelvaart. Dat sinds die dag daar een mens zit in de hemel. En tegelijkertijd is hij God. Dus Pesach, het ongezuurde brood, de eersteling. En na de eersteling, wat ook de eersteling van de oogst, die moest uiteindelijk bewogen worden voor het aangezicht van God, kwam ook het wekenfeest. Het grote feest om uiteindelijk de grote oogst binnen te halen. En het wekenfeest hebben we ook over nagedacht. Dat wijst heen naar het Pinksterfeest. En ook dat is in het verleden gebeurd natuurlijk bij Pinkster, dat de Heilige Geest is uitgestort. Dat zijn de eerste 4 voorjaarsfeesten wordt dat ook wel genoemd. De eerste 4 voorjaarsfeesten die allemaal een heenwijzing hebben naar de Heer Jezus. Maar uiteindelijk allemaal mogen we weten, die zijn allemaal gebeurd. Dat is allemaal in vervulling gegaan. Maar er zijn ook nog 3 najaarsfeesten die hier in Leviticus 23 worden beschreven. Dat is het Bazuinenfeest, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. En tussen die eerste 4 en die laatste 3 zit ongeveer 4 maanden, een periode van 4 maanden. Je zou kunnen zeggen een periode van een oogsttijd. En dat is ook de periode, nu leven wij in de genadetijd, dat Christus is gestorven aan het kruis van Golgotha en dat de oogst binnen moet gehaald worden. Sinds de dag van Pinksteren, dat de apostelen vervuld werden met de Heilige Geest. En zij uit mochten gaan en de gekruisigde en opgestaande Christus mochten prediken. En door dat evangelie, de dwaasheid van de prediking, komen mensen tot bekering. En worden mensen verlost, om ook verlost te leven. En ook weer bruikbaar te worden om andere mensen die nog in de duisternis zijn, te winnen voor zijn koninkrijk. Daar wil God u en mij voor gebruiken. Nou, de laatste keer heb ik hier gesproken over het bazuinfeest. En ik denk dat de eerlijkheid gebied te zeggen, dat vond ik zelf althans, dat ik er iets te weinig de nadruk heb gelegd op het feit dat het bazuinfeest, hoewel niet in detail precies allemaal weten hoe dat zal gaan. Maar wel misschien, dat vond ik zelf, dat ik te weinig de nadruk heb gelegd, dat het heel zeker is in de Bijbel, dat het bezuinfeest alles te maken heeft met de komst van Jezus. Met de tweede komst van Christus. Dus dat wil ik even rechtgezet hebben. Daar heeft het alles mee te maken. En dan komt het tweede najaarsfeest, dat is de grote verzoendag. Maar daar heb ik al eerder met jullie over gesproken uit Leviticus hoofdstuk 16. Daar is ook al genoeg over gezegd. En dan kun je altijd nog terugluisteren als je dat wil. Dus vandaag wil ik met jullie nadenken over het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest, en dat vinden we in Leviticus hoofdstuk 23. Dat is dus het laatste feest wat nog in vervulling moet gaan. Maar wat ook te maken heeft, zullen we gaan zien wat we herinnerd worden aan datgene wat God in het verleden heeft gedaan. Maar ook een doorkijk geeft naar de toekomst. Maar ook voor vandaag ons iets heeft te zeggen. Laten we met elkaar gaan lezen in Leviticus hoofdstuk 23 vanaf vers 33 tot en met 44. Daar staat: de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg: vanaf de 15e dag van deze 7e maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest. Het was dus feest. Voor wie? Het was voor de Heere. Dat is erg belangrijk. Het gaat om hem. Dus God wil dat het volk 7 dagen lang feest vierde. Het was voor hemzelf. Dus het 7e feest, het Loofhuttenfeest. Vers 35. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden. We weten, 8 is ook een beeld van een nieuw begin. Dus op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en de Heere een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dus er was volledige rust. En dat is ook mijn verlangen vanmorgen, dat wij ook die volledige rust in dat offer van de Heer Jezus mogen opnieuw mogen, ik zou gewoon willen zeggen, ervaren. En ik weet, het is gevaarlijk, hè? Het gaat niet om ervaring. Toch geloof ik, als we iets zien van die heerlijkheid van hem, gaan we dat ook iets van beleven en uitstraling in ons leven. Volledig rust, er wordt geen dienstwerk gedaan, maar we mogen ons verwonderen over datgene wat hij heeft gedaan. Vers 37, dit zijn de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de Heere aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naar gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de Heere, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heere geeft. Dus er waren heel veel offers die waren verplicht, maar er waren daarnaast ook nog heel veel vrijwillige offers. En zo is ook vandaag in ons leven, dat ook wij vrijwillig hem mogen dienen. Dat is ook zo geweldig. En uiteindelijk dat wij ons lichamen zelf mogen wijden. Toewijding is zo belangrijk. Het komt niet allemaal vanzelf aanwaaien. Het is Gods geest die werkt, maar hij verlangt dat wij ons hart openstellen en dat wij ons toewijden aan hem, zegt Romeinen 12. En dat wij met elkaar de volmaakte wil van God ook mogen verstaan. En is dit juist niet in het christenleven soms zo moeilijk? Heere, wat is uw wil in mijn leven? In mijn persoonlijk leven, als gemeente, situaties waarin we kunnen zitten. Dat we de stem van de levende mogen verstaan. Maar dat heeft wel alles te maken met toewijding. Daar kom ik straks nog even op terug. Vers 39. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen takken, van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilligen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Ja, het staat er echt. 7 dagen lang waren ze verplicht, collectief, als volk, zich te verblijden in de Heere. Uw God. Dit was een feest met blijdschap, maar ook met een bevel van blijdschap. Vers 41, dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen. Toen ik hen uit het land Egypte geleid hebt. Ik ben de Heere, uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. Het Loofhuttenfeest. Drie keer per jaar moesten alle mannen optrekken naar Jeruzalem. En dat waren voor de drie feesten had God geboden. Dat kun je lezen in Deuteronomium 16, vers 16. Die zal ik even voorlezen. Daar staat, drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, dus de mannen vooral, verschijnen voor het aangezicht van de Heere, uw God. Op de plaats die hij zal uitkiezen, op het feest van de ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. Dus er waren drie feesten per jaar dat alle mannen op moesten trekken naar Jeruzalem om deze feesten voor de Heere te vieren. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heere verschijnen. Maar ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van de Heere, uw God, die hij u gegeven heeft. Dus ze mochten niet met lege handen komen om dat feest te gaan vieren in Jeruzalem, daarbij de tempel. Ze moesten datgene geven wat God hen had gegeven. En zo is het ook vandaag de dag. Datgene wat hij ons heeft gegeven, het is uit hem, het is door hem en het is weer tot hem. We hebben zelf niets, maar we mogen met lege handen komen tot hem. Om gevuld te worden met de Heilige Geest, om vervolgens hem dan weer de dank, de eer voor te brengen wat hij heeft gedaan voor ons aan het kruis van Golgotha. Dus drie keer per jaar moest al wat mannelijk is komen, elk jaar weer. Maar één keer in de zeven jaar, dat lezen we in Deuteronomium 31, dat wil ik ook even voorlezen. Eén keer in de zeven jaar moest iedereen komen het Loofhuttenfeest vieren. Dat leest u in Deuteronomium 31, dat lees ik even een klein stukje vanaf vers 9. Je mag meelezen als je dat wilt, zijn er maar een paar versen. Deuteronomium 31 vers 9. En ik vond dat eigenlijk wel een heel mooi beeld ook van discipelschap. En is dat ook vandaag de dag niet heel erg nodig. Discipelen maken. Dat is een opdracht wat Jezus ons gaf. En dat is niet alleen voor mensen die van buitenaf tot bekering komen. Maar het heeft ook alles te maken met van binnenuit. Onze kinderen, onze broeders, zusters. Dat we ze mogen dienen. Discipelen moeten maken. Dat we bruikbaar worden zijn koninkrijk. Dat onze jonge kinderen met vrijmoedigheid de Heere loven en prijzen. En dat ze hem kennen en het woord kennen om anderen te helpen. Dat is Gods verlangen. Hij gebruikt daarvoor zijn woord. En wat is het van belang? Dat het woord van God rijkelijk in u en mij woont. Om het juiste woord op het juiste moment te spreken in ons dagelijks leven. Niet alleen hier op een zondag. Maar gewoon in ons dagelijks leven. Want staat er in Deuteronomium 31 vers 9. En Mozes schreef deze wet op. En gaf ze aan de priesters, de zonen van Levi. Die de ark van het verbond van de Heere droegen en aan alle oudsten van Israël. En Mozes gebood hen na verloop van zeven jaar op de vastgestelde tijd van het jaar van de kwijtschelding op het Loofhuttenfeest. Dus dat was tegelijkertijd het jaar van de kwijtschelding. Eén keer in de zeven jaar was daar een dag dat alles werd kwijtgescholden. En één keer in de vijftig jaar, het jubeljaar, dan werd uiteindelijk zelfs alle bezittingen kreeg men terug. Maar één keer in de zeven jaar was dus ook het Loofhuttenfeest op de vastgestelde tijd van de kwijtschelding op het Loofhuttenfeest. Vers 11. Als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van de Heer. Hier zien we het weer. Heel Israël, niet alleen de mannen. Uw God op de plaats die hij zal uitkiezen, moet u deze wetten aanhoren van heel Israël voorlezen. Roep het volk bijeen. Is dat ook niet vandaag de dag? Dat is nodig dat we niet alleen christen zijn. Maar roep het volk bijeen. Roep de broeders en zusters bij elkaar. Zoals we hier samen zijn. Er zitten zoveel parallellen in. We hebben nodig om bij elkaar te komen als broeders en zusters. Want met elkaar, zegt Paulus, weten we de lengte, de diepte en de hoogte te verstaan van wie hij is. Dat is mogelijk. Dus je kunt niet denken, ik heb hem of haar niet nodig. We hebben elkaar nodig. Roep het volk bijeen. De mannen, niet alleen, die elk jaar moesten optrekken, drie keer per jaar. Maar het zevende jaar moesten de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen en de vreemdeling die binnen uw poorten is, om te horen en om te leren. Dat vond ik zo prachtig. We moeten dus het woord horen. Hoe zullen zij geloven als het er niet gepredikt wordt, zegt Paulus. We moeten het woord horen en van daaruit kunnen we ook gaan doen. Dat staat ook hier. Ze moesten het woord horen en ze moesten leren de Heere uw God te vrezen. Ik weet niet hoe dat in uw leven is, maar naarmate wij langer hem gaan leren kennen, meer echt gaan zien van wie hij is, dan moet het ook iets meer, dan moet toch zichtbaar zijn dat wij meer ontzag zullen hebben voor wie hij is. Toch? ontzag voor de levende God. En het gaat heel ver in ons persoonlijk leven. Het gaat om hoe kennen wij hem zoals hij gekend wil zijn. En wees niet bevreesd, zegt hij, ja, ik weet er nog maar zo weinig van. Dan zit je hier ook op de goede plek, want de Bijbel zegt hier ook, we moeten het horen om het te leren. Dus blijkbaar weten we niet alles in één keer. Mogen we dingen leren van de Heere God? Dat staat hier zo duidelijk. En om te leren de Heere uw God te vrezen en alle woorden van de wet nauwlettend te houden. Broeders, zusters, zo makkelijk kunnen we dat ook in ons gedachten misschien denken. Hè? We zijn gekocht en betaald, maar er kan niks gebeuren. En natuurlijk mogen we dat vasthouden dat we in de Heer Jezus, dat we gekocht en betaald zijn door zijn bloed. Maar nauwlettend in acht nemen het woord van God. In ons werk. Een klein leugentje om best, wat is niet wat de Heer wil. Eerlijkheid. Dat we van binnen transparant zijn. Net zo zeg je dat net zo van binnen zijn als van buiten. Eerlijk te zijn. En dan zeg ik niet mee als wij dingen ontdekken in ons leven die fout zijn, dat we dan weg moeten rennen. Maar dan mogen we elkaar helpen. God wil ons, heeft ons aan elkaar gegeven. Om elkaar niet naar beneden te drukken, maar elkaar te helpen. Dingen te brengen, te beleiden als dat nodig is, maar de Heer te brengen. En daar, van daaruit weer verder te groeien. Gods verlangen is dat wij groeien, dat wij leren, dat wij hem beter gaan leren kennen. Hem te vrezen, alle woorden van deze wet nauwlettend te houden. Zodat hun kinderen die het niet weten, je ziet het weer, ook de kinderen was het voor belang, het ook horen. Nou, prijs de Heer dat ook de kinderen als midden zijn. Kinderen moeten het dus horen, dus ook jullie kinderen, hoe jong je ook bent, ook al begrijp je misschien niet alles, ik zeg eerlijk, ik begrijp ook niet alles, nog steeds niet. Eén ding mogen we ons al vasthouden, dat wat hij doet is goed. Abraham moest dingen doen in zijn leven. Ik had het pas nog over met een broeder. Ik zeg, Abraham die moest de kindjes besnijden, de jongetjes besnijden op de achtste dag. Maar hij wist niet waarom. En hij kon zeggen, nou ik doe het op de tiende dag of op de vijfde dag. Dat was niet nauwlettend. Hij moest gewoon gehoorzamen. Omdat God dat van hem vroeg. En duizenden jaren later komen we erachter. Dat op de achtste dag het lichaam meer procent bloedstolling heeft dan alle andere dagen van ons leven. Wij komen erachter waarom Abraham het moest doen en waarom God had besloten om het op de achtste dag te doen. Abraham moest gewoon blindelings gehoorzamen. Het was goed. Wij komen er nu pas achter. Dat vind ik wonderlijk. Als wij doen wat God van ons vraagt, ook al snap ik dat niet altijd. Ook als jij kind, jullie kinderen, als je misschien niet altijd je ouders kunt begrijpen. Daarbij wil ik niet zeggen dat jij nooit met jouw vader en moeder in gesprek mag. Maar als je soms niet altijd alles misschien de definitie begrijpt. Maar als je gehoorzaam bent aan jouw ouders en dat proef jij van binnen. Wat is jouw houding? Dat wil niet zeggen dat jij vragen mag stellen als je het niet begrijpt. En dat jij uiteindelijk doodgezwegen wordt. Maar de houding, hoe doe je dat? Kinderen, dat is zo van belang. En als je dat gaat doen, dat gaat verstaan. Ook in ons midden, ook in mijn eigen leven is dat vaak fout gegaan. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar, ik heb wel geleerd en ik zie het ook om me heen. Als we daarover praten en iemand bekeert zich van die opstandigheid. Dan komt daar vrede. Dan is er heel veel ruimte om met elkaar over dingen te spreken. Daar moeten we ons steeds van bekeren. We moeten God leren kennen. Hij heeft het beste met ons voor. Maar ook met jullie kinderen. Hij heeft het beste met jullie voor. En als eerste verlangt hij dat je hem gaat leren kennen. Dat je hart open. Niet eenmalig. Maar meerdere malen in je leven. Steeds weer opnieuw. Zeg, Heer, hier ben ik. Het woord vind ik misschien moeilijk. Of misschien zelfs saai. Zeg het eerlijk. Je hoeft niet kritiek te moeten spelen. God weet alles. Wees eerlijk. Of dingen niet begrijpt. Vertel het aan de Heer. Want God verlangt dat jij het hoort. En dat je ook leert de Heer God te vrezen. Dat had dus alles mee te maken. Want God wilde dus discipelschap. Dat vond ik daar eigenlijk in. Dat ook onze kinderen jong al hem gaan leren kennen. Hem gaan vrezen. En dat gaan doen wat God van hen vraagt. En als je gehoorzaam daaraan bent. Weet ik uit ervaring. Dat zal de kracht zijn van de Heilige Geest. Ik ben vele malen ongehoorzaam geweest in mijn eigen leven. Maar dat heb ook maar alle gevolgen van dien. Dat er ook gevolgen aan hangen. En daarom is het zo van belang, broeders, zusters, dat we elkaar helpen. Maar ook onze kinderen, dat we daar oog voor hebben, tijd voor hebben, open harten hebben. En met elkaar erover spreken in het gezin. Over de dingen van God. Want we weten nog niet wat, half niet wat er in de wereld allemaal gebeurt. En wat we misschien allemaal nog moeten gaan meemaken. En ik wil je zeker in angst aan praten. Helemaal niet zelf, want Jezus is in controle. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij wil ons helpen in elke situatie, maar hij kijkt wel naar ons hart. Hij wil dat we ons hart aan hem geven. Steeds weer ons toewijden. Dus wat wilde de Heer? Met het loofhuttenfeest. Dat de gezinnen bij elkaar kwamen. En dat ze uiteindelijk een loofhut gingen maken. En ook vandaag kun je dat zien op YouTube filmpjes. Op plaatjes. En ook tot op de dag van vandaag doen ze dat nog steeds. dat de loofhutten gemaakt worden. En dat er uiteindelijk een soort zijschotten, noem ik het maar, heb ik gezien. Ik heb natuurlijk ook even zitten googelen. Maar uiteindelijk allerlei zijschotten werden er neergezet. Maar uiteindelijk was het de bedoeling dat het dak, dat mag absoluut niet afgesloten zijn. Dus als het regent, wordt het binnen nat. Ze moesten als het ware door de takken die ze moesten verzamelen. Hè, die takken die hebben we even opgeschreven. Die vinden we natuurlijk terug trouwens in Leviticus 23. Wat deden ze daarvoor? Takken moesten ze verzamelen. Vruchten moesten ze verzamelen van sierlijke bomen. Takken van palmbomen, takken van loofbomen. En beekwilgen nemen. Deze takken die legden ze op de bovenkant van die hut. En ze sliepen daar. 7 dagen lang lagen zij in die hut en keken ze als het ware door al die bladeren heen, 's nachts op naar de sterrenhemel. En zij moesten gedenken dat datgene wat God had gedaan, die 40 jaar dat hij hen had geleid door de woestijn. Zij moesten terugdenken dat God in al die tijd bij hen was geweest, dat hij de rots had gegeven, waarvan Paulus over spreekt in 1 Korinthe 10, dat Jezus die rots was, die met hen meeging, waar Mozes op moest slaan en waar de rots, uit die rots water kwam. Uit die rots kwam water. God had manna gegeven in voedsel voorzien. En hij had hen beschermd. Overdag met de wolkolom. 'S nachts met de vuurkolom. God was het die hen had beschermd in al die tijd. Je zou kunnen zeggen, zo op Psalm 27 vers 5 zo prachtig zegt. Daar staat, want hij doet mij schuilen in zijn hut. Dus ook vandaag, in hem is er bescherming. In de dagen van onheil. Psalm 27 vers 5 zegt dat zo prachtig. Want hij doet mij schuilen in zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Dat kwam vanmorgen ook naar voren. De getuigenissen. Jezus is onze rots die niet wankelt waar wij op mogen staan. Dan moeten we in vast geworteld worden. Dieper geworteld worden in de Zoon. Om ook in ons geestelijk leven stabiel te worden. Niet heen en weer geslingerd te worden door alle wind van leer. Of door strijd. Maar dat we vast mogen staan in heel de wil van God. Dus moet je voorstellen, die Israëlieten lagen daar in die loofhutten. Dat we feest vierden zij met elkaar. 7 dagen lang was het verplichting om feest te vieren, blij te zijn. Maar ze vertelden ook al die verhalen. Wat God had gedaan. In die 40 jaar van de woestijn. En ik dacht van oké, hoe belangrijk is het ook voor ons. Dat ook wij herinnerd worden steeds weer opnieuw. Wat God voor u en voor mij heeft gedaan. En dat vind ik ook een heel mooi stukje in 2 Petrus hoofdstuk 1. Petrus had dat ook begrepen. Petrus zegt zelfs dat we niet moeten vergeten, want hij heeft ons alles geschonken wat tot de godsvrucht behoort. Dus als wij de Heer Jezus hebben aanvaard in ons, als onze Heer en als onze Heiland, in hem heeft hij ons alles geschonken wat tot de godsvrucht behoort. Maar dan stopt het niet mee alleen om dat te weten, maar hij spoort de broeders en zusters aan, om uiteindelijk, omdat ze dus eerst moeten weten wat ze hebben ontvangen. En daarom moeten ze zich met alle inzet op toeleggen. Om aan hun geloof deugd toe te voegen. De ene helft zegt, God doet alles. En die staat niet op, die wijdt zich niet toe. En komen geen streep verder. En de andere helft zegt, wij staan op, wij doen alles en vergeten waar ze zelf vandaan komen. Vergeten wat God hen had gegeven. Dat het alles uit genade is. Maar juist de balans. In het woord van God. En Petrus die bemoedigt zijn broeders en zijn zusters. Terwijl hij wist dat hij kort daarna zou gaan sterven. Hij werd gekruisigd. En waarschijnlijk is Petrus op zijn kop gekruisigd. De dood in ogen kijkend. Was niet bezig met zichzelf. Maar spoorde zijn broeders en zusters aan. Om uiteindelijk niet bezig te zijn met jezelf. Maar je leven in geloof. Als een welgevallen offer te geven. Zoals Paulus dat zegt. Maar Petrus zegt dat we aan ons geloof de deugd moeten toevoegen. Wat is dat deugd, een ouderwets woord? Dat betekent gewoon eenvoudig de daad. Dat we gehoorzaam worden. Nauwlettend acht zullen nemen op de woorden van God. Dat we gaan doen wat God van ons vraagt. Dat is met vallen en opstaan wat we mogen leren. Het is niet in een kramp, oh ik ben bang dat ik val. Als ik val mag ik het belijden, mag ik opstaan. Verder gaan in ons leven. En dan zegt hij aan ons het geloof deugd toe te voegen aan de deugd, de kennis in vers 5. Aan de kennis de zelfbeheersing. Nou, als ik worstel met zelfbeheersing, moet ik misschien een stapje terug. Naar uiteindelijk de kennis. Dat ik meer kennis krijg van wie hij is. En als ik meer ga verstaan wie hij is, mag ik ook gaan vertrouwen steeds meer op zijn beloften. Die mij helpt om in het dagelijks leven zelfbeheerst te leven. Daar moeten we in trainen. En als je dan een stukje daarin gevorderd bent in zelfbeheersing, komt er een moment dat je het moeilijk vindt. Dus wat wordt er aan die zelfbeheersing toegevoegd? Volharding. Worstelen we met volharding, moeten we als het ware een stapje terug naar zelfbeheersing leren. Maar aan die zelfbeheersing komt volharding. Dat is het tweede. Hier zit een hele volgorde in waarvan ik geloof, dit is een heilige volgorde. Natuurlijk, hè, we hoeven ook niet naar de letter helemaal letterlijk zo alles te nemen zoals het hier staat, maar ik geloof. Of wat wil ik daarmee zeggen? Natuurlijk moeten we letterlijk nemen wat er staat, maar ik geloof wel dat hier een bepaalde trap in zit in ons geestelijk leven. Als wij worstelen met zelfbeheersing, dat wij terug moeten, een stapje terug moeten naar kennis. Dat hier een goddelijke trap zit, de goddelijke treden van de trap, zou je dit kunnen noemen. En vanuit die zelfbeheersing, volharding aan de volharding, de godsvrucht, het bewuste leven in de tegenwoordigheid van God. En aan de godsvrucht de broederliefde, en aan de broederliefde de liefde voor iedereen. Nou, moeten we dat niet leren? Liefde voor onze broeders en zusters, en van daaruit liefde voor allen. Daar mogen we aan werken. Peter zegt, je moet met alle inzet je daarop toeleggen. Het kost dus ook iets van u en mij. En dan zegt hij, want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, niet alleen aanwezig, maar ook toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig. En kortzichtig, dat staat eigenlijk, dat heb ik opgezocht, dat betekent iemand die niet ver vooruit denkt en daardoor onverstandige beslissingen neemt of weinig begrip heeft voor anderen. Dus als dit niet in jouw leven toeneemt, dan zegt de Petrusbrief dat wij blind zijn en kortzichtig. Daar heeft hij het over gelovigen. Hoe is het in ons leven? Wijden wij ons nog toe? En dan staat hier omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. En daarom kom ik op dit stuk. De Israëlieten in die loofhut moesten bedenken in die loofhut. En aan hun kinderen vertellen de grote daden die God had gedaan. Zo behoren ook wij toch die grote daden die God heeft gedaan. En de grootste daad was dat hij zijn zoon gaf aan het kruis van Golgotha. En als we wederom geboren zijn, ons leven toewijden aan hem, dan gaat het ook stromen toch dat we dit ook gaan doorvertellen aan onze kinderen. Dat ook wij niet zullen vergeten waar we vandaan zijn gekomen. Dat we opnieuw geboren zijn. Dat ons in Christus alles is geschonken. Wat tot de godsvrucht behoort. En Petrus die zag de dood in ogen. Maar wat zegt hij? Dan zegt hij in vers 13. En ik acht het juist zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Petrus herinnerde zijn broeders en zusters eraan wat ze hadden ontvangen. En dat ze zich moesten toewijden. Omdat ze anders zouden blind worden en kortzichtig zouden zijn. Ja, tot aan zijn dood, zegt hij ook in vers 15 nog een keer. Maar ik zal mij voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Dus hoe belangrijk is het, broeders en zusters, dat ook wij deze dingen, waar Petrus hier het over heeft, over de zoon, in gedachten blijven houden. In de praktijk van ons leven. Hoe snel kunnen onze gedachten weer overal vol zitten met van alles en nog wat. Maar dat we een opdracht hebben om te gedenken wat Christus voor ons heeft gedaan. En natuurlijk bij het avondmaal ook weer zo'n gedenkmoment. Gedenken wat Jezus voor u en voor mij heeft gedaan. Zo moesten ook de Israëlieten in die loofhut vertellen wat God had gedaan. Dat hij mee met hun was gegaan. Dat hij hun bescherming is geweest. En zo mogen wij daar ook toch van getuigen. Onze kinderen mogen daarop wijzen dat er één is die boven alles staat waar we werkelijk op kunnen vertrouwen. En ik zou ernaar verlangen, broeders en zusters, dat het niet alleen theorie is, maar praktijk in ons leven. Dat onze gezinnen en vuren vlam mogen staan voor hen. En dat we mensen mogen winnen. Beseffen dat er een eeuwigheid voor de deur staat. Dat mensen verloren gaan. En Heere, maak ons bewogen. Hoe is het met onze bewogenheid van hart? Bewogen met het verloren om ons heen. Maar God wil u en mij gebruiken. Om het eigenlijk van hem te kunnen en te mogen getuigen. Het Loofhuttenfeest was een feest van de inzameling. Zo mogen wij mensen winnen voor de Heer Jezus. Het was een bijzondere inzameling. De wijnoogst werd binnengehaald. Vandaar ook de opdracht, wees vrolijk. Wijn staat voor het beeld van vrolijkheid. Voor het beeld van het bloed van Jezus. Waar ook wij ons mogen verheugen. Ook Paulus roept ons op. In Filippenzen 4 vers 4. Verblijd u dan. Ja, ik zeg het opnieuw. Verblijd u dan ten alle tijden. En dit heeft niets te maken met de omstandigheden waar u en ik in kunnen zitten. Ik heb momenten in mijn leven, dat er soms zoveel op me afkomt, dat je daar zo mee bezig kan zijn, dat je de neiging hebt naar beneden te zakken. En toch zegt het woord, verblijd u ten alle tijden. Niet in de omstandigheden, maar het heeft alles hiermee te maken. Niet vergeten waar ik vandaan kom. Niet vergeten wat we ontvangen in hem. En opnieuw steeds mag zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. U wil mij gebruikbaar maken. Ik kan het ook niet. Ik moet leeg worden van mezelf. In mijn zwakheid wordt uw kracht volbracht. Dat is wat we moeten zijn. Zwak in onszelf, maar krachtig in de Heer Jezus. Dat is waar God naar verlangt. Dat wij een bruikbaar vat mogen zijn. Het feest heeft ook te maken met regenval en vruchtbaarheid. En na een lange periode van droogte werd er gebeden om regen. En haalde men water uit de vijver van Siloam. En dat kunnen we lezen. Het gedeelte mag je vast opzoeken. Johannes hoofdstuk 7, dat is een prachtig gedeelte op het Loofhuttenfeest. Johannes hoofdstuk 7. Wil ik even 3 versen met jullie lezen. Johannes 7, vers 37. En dan gaat het over. Boven vers 10 staat er bij mij de prediking van Jezus op het Loofhuttenfeest. Maar ik wil vanaf vers 37 lezen. Tot en met 39. Wat staat daar? En op de laatste, de grote dag. Dat was de 8e dag. Het was 7 dagen feest. Maar er moest een extra dag aan toegevoegd worden. Hebben we gelezen in Leviticus 23. De 8e dag. En dat was ook een rustdag. Een sabbatdag. Dat was de grote dag van het feest, stond Jezus daar en hij riep. Hij riep het uit daar, op dat Loofhuttenfeest, waar al die mensen waren. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Zei Jezus op het Loofhuttenfeest. En dit zei hij over de geest, de Heilige Geest. Die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet. Waarom niet? Omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Met hemelvaart. Jezus roept daar op dat Loofhuttenfeest. En dan moet je je voorstellen dat Loofhuttenfeest, wat zij vierden. Wat was dan ook het ritueel? Heb ik me laten inlezen dat ze elke dag ging de priester naar het badwater, naar de vijver Siloam. Met een gouden kruik. En wat deed hij dan? Die gouden kruik vulde hij daar met water. En met de menigte van de toen de tijd van de Israëlieten om hem heen, gingen zij van het badwater Siloam met die gouden kruik met water daarin, gingen zij op weg naar de tempel. Naar het brandofferaltaar. En onderweg zongen zij met elkaar, Psalm 118 bijvoorbeeld, vers 25. Och Heere, breng toch heil. Och Heere, geef toch voorspoed. Dat het met andere woorden, dat het hun goed zou gaan. Onderweg zongen zij bijvoorbeeld ook Jesaja 12 vers 3. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Zulke prachtige teksten en er zijn nog veel meer. Dat was een feest. Het was een verplichting. Het was een feest om met elkaar te zongen dat onderweg naar de tempel. En dan kwam naar die priester bij het brandofferaltaar. En als ik het goed zeg aan de westkant, werd dat water als een plengoffer, dat lezen we ook in Leviticus 23, werd de plengoffers gebracht, als een plengoffer uitgegoten. Als het ware het laatste water, want dat was toen de tijd een droge periode, de oogst was voorbij, en wat deden zij elke dag? Zij baden voor een nieuwe oogst. Dat God het zou zegenen, dat God heil zou brengen, maar ze hadden niet door uiteindelijk de heil. Ze dachten nog niet aan de heiland, om het zo maar te zeggen, de Messias. Die daar in hun midden was, wat we gelezen hebben in Johannes hoofdstuk 7. Ze verstonden ten diepste nog niet wat ze eigenlijk zongen. Dat het veel meer te maken had over hun geestelijk iets. Maar wat gebeurde daar? Daar brachten ze dus dat water elke dag, deden ze dat, 7 dagen lang. Gebeurde het dus dat ze elke dag, dat de priester naar het badwater Siloam ging, water in die kruik deed, die gouden kruik, daarop ging naar de tempel, ze zongen die psalmen en ze brachten elke dag plengden zij dat water, goten zij daaruit en op de 7e dag deden zij 7 keer een ronde rondom de brandofferaltaar en goten ze opnieuw dat water uit voor de Heer. En eigenlijk was dat met een gebed en hadden ze ook een lulaf. Nou, de Bijbel zegt niet precies wat dat betekende, maar een lulaf was in elk geval een tak van een dadelpalm, moesten ze bijeenbrengen. 3 geurende mirren takken van loofbomen. 2 wilgentakjes. En een etrog. Dat was een soort citroen. Dat weet Dennis misschien wel. Maar in elk geval, die bewogen zij voortdurend voor het aangezicht van de Heere. Nou, er zijn allerlei verschillende betekenissen over. Die betekenis vinden we niet terug in de Bijbel. Dus dat laat ik even rusten. 1 ding weet ik wel, zij baden daar elke dag voor de nieuwe oogst. Ze baden daar voor water. En die 8e dag, dat was een rustdag. En die dag staat niet beschreven dat ze ook waarschijnlijk ook geen water haalden. Maar wel baden voor water. En juist op die dag staat Jezus op en zegt op die laatste, de grote dag van het feest, het loofhuttenfeest, staat Jezus daarop. En hij praatte niet zachtjes, maar hij riep als iemand dorst heeft. Hij koppelt aan hun hele verlangen. Het geestelijke waar het uiteindelijk om gaat. Deze teksten die ik heb voorgelezen. Och Heere, breng toch heil. He, ze baden eigenlijk, ze verwachten de Messias. Die zou moeten komen, maar hij was daar. Hij was gekomen. U zult met vreugde water scheppen. Uit de bronnen van het heil. Jezus is de bron. Denk maar aan Johannes 4, bij de Samaritaanse vrouw, waar hij zegt, als u mij gekend zal hebben, en gevraagd zal hebben, om levend water, ik zal het jou geven. En Jezus zegt dan hier dat hij zelf die bron is. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. Broeders, zusters, misschien heb je vandaag dorst. Jezus zegt, kom tot mij. Drink van mij. Met andere woorden, vertrouw op mij. Vertrouw op mijn belofte, dat ik zal geven. Want ik verlang om jou te vullen. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water, zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat zei hij over de Heilige Geest, die nog komen moest van Pinksteren. Maar die stromen van levend water, die uit hun binnenste zouden vloeien, wat betekent dat? Als wij gevuld worden met de Heilige Geest, dan word ik zelf niet alleen blij, maar dan is het ook de bedoeling dat wij uit gaan delen. Stromen van levend water kwamen uit hun binnenste, zegt Jezus. In elke situatie is het Gods verlangen dat wij voller worden en bruikbare vaten worden in zijn koninkrijk. Jezus is de vervulling van het loofhuttenfeest. Waar wij vandaag al van mogen genieten om de vreugde van hem te mogen ervaren ook in ons dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan Nehemia 8. Daar gaat het ook over het loofhuttenfeest. Het volk wat 70 jaar in ballingschap was geweest. Keert terug. Eerst Zerubabel, later Ezra. Daarna Nehemia. Die de puinhoop uiteindelijk van de muren van Jeruzalem aan het opbouwen was. Er moest eerst puin geruimd worden. Ook een geestelijk beeld. We moeten puin ruimen. Van onze zonde, misschien alle schade die er is geweest. Maar er is herstel mogelijk in de Heer Jezus. En dan wordt het wetboek gebracht. Zo prachtig in Nehemia hoofdstuk 8. En wat lezen ze dan als het wetboek weer centraal staat? God staat centraal. Komen ze erachter dat ze jarenlang het loofhuttenfeest niet hadden gevierd. En wij hebben thuis een prachtige houten blok waar het op staat. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Dat is zo'n prachtige tekst. Daar was het ook, dat het loofhuttenfeest terugkwam in het volk. En ze moesten feest vieren 7 dagen lang. En als je erover nadenkt, ze waren 70 jaar lang in ballingschap geweest. God was bezig met herstel. Het gaf toch vreugde. Niet de omstandigheden, maar de vreugde van de Heer. Dat is onze kracht. En ook wij vandaag, in welke situatie ook wij leven, dat de vreugde van Jezus is uiteindelijk onze kracht. En het was een opdracht, hè? 7 dagen lang moesten zij verplicht zich verblijden. Nou, hoe is het in ons leven? Ik moet soms van tijd tot tijd ook mijn ziel oproepen om me niet te verblijden in de omstandigheden. Hebben jullie dat nooit? Maar me te verblijden in de Heer Jezus. Dat het daarom gaat. En hij wil ons stromen van levend water geven. En ik zeg u eerlijk, ik weet ook niet hoe dat moet. Maar hij zegt dat ik moet komen. Dat staat er. Als iemand, hè, dus het gaat niet over in de maatschappij, of verstand, of hij iets minder, of hij begrijpt niet zoveel. Nee, dat staat er niet. Als iemand, wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, als er iemand is die dat van binnen ervaart. Droogte. En ik kan u zeggen, in mijn eigen leven, dat is soms knap vervelend. Droogte in je ziel. Dat het niet lekker loopt. Dat je afvraagt, waar is God? Ik voel het niet. Ik ervaar het niet. Maar dat God misschien bezig is om jou te leren te trainen. Dat het niet om ervaring gaat, maar om geloofsvertrouwen. Dat we ons vertrouwen stellen op hem, want hij is goed. En opnieuw is de Israëliet als het ware die door het dak heen kijken van die loofhut. Die sukkelt, die loofhut. Ons vertrouwen mogen stellen op de Allerhoogste. En hoe kunnen we dan getuigen zijn ook in ons dagelijks leven? Broeders, zusters, ik heb ook al zo vaak ervaren in mijn eigen leven dat ik het niet weet, niet ervaart, niet voelt, maar dit toepast in mijn leven. Zeg, Heer, hier ben ik. Ik ervaar droogte, maar ik weet dat u het kan. Wilt u mij vullen met uw Heilige Geest? Wilt u ook vandaag de ontmoetingen leiden? Nou, afgelopen week was ik over ergens. En toen ontmoette ik een man. We waren glas aan het zetten, ergens in Zeist. En toen was ik daar binnen en toen was er een man die stelde zich voor. Ik zei mijn naam en die man zei zijn naam. En die man zei, ja, ik heet Klaas. En toen zei hij erachteraan, niet dat ik heilig ben hoor, zei hij. Want hij denkt dat ik, Sint-Nicolaas natuurlijk, kwam daarmee in de buurt. Niet dat ik heilig, een heilig man, niet dat ik heilig ben hoor. Ja, dan weet je, dan was de eerste gedachte van mij, ja maar. Dus dat flapte ik er ook uit. Dus ja, er waren twee mannen. Ik zeg, nou, ik ben wel heilig. Zeg maar, ik ben Jacco. Zeg maar, ik ben wel heilig. Oh ja, ben heilig, heilig. Dus ze vonden het een beetje vreemd waarom ik dat natuurlijk zei. En ik had zo'n opening. Ik zeg, ik ben gelovig. De Bijbel vertelt dat we heiligen zijn. Niet schijnheilig. Heiligen. Die nog kunnen struikelen. Die nog kunnen vallen. Maar dat we uiteindelijk meer op hem mogen gelijken. Ik maak mensen mee. Een man, 98 jaar, woont nog op zichzelf. En die man die was daar, wat moet je dan zeggen? Ik weet het ook niet. Maar wat kwam er in mijn hart op? Ik zeg, meneer, mijn opa is 96 geworden. Ik zeg, u bent 98, maar wij noemen dat altijd genade. Zeg, het is toch ook uiteindelijk wat Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. En die man die was stil, hij zei niks. Maar heel eenvoudig, dan mocht ik iets delen. En dan voel ik zo om me heen de mensheid die God afwijst. Die niks met hem te maken wil hebben. Mensen die op het laatst van hun leven zelfs tot verhard blijven. Maar in die duisternis is het Gods verlangen. Dat wij mensen mogen getuigen. Dat wij vol worden van zijn geest. Dan gaan die stromen. Dat is ook in ons dagelijks leven zo. Als je een sleur hebt in je leven, vertel het aan hem. Hij weet het wel. Als je worstelt, als je misschien steeds terugvalt in hetzelfde. En dat je er zo klaar bent met jezelf. Hij weet het wel. Hij komt tot zijn doel. Kom naar hem. Vertel het tegen hem. Wees open, wees eerlijk. Vertel het tegen hem. Hij maakt waarlijk vrij. En dan mogen we elkaar in bemoedigen. Al die brieven die ook Paulus heeft geschreven. Petrus heeft geschreven, die altijd bezig waren om hun leven toe te wijden. Om de broeders en zusters op te bouwen. Dat ze geworteld worden, opgebouwd in hun allerheiligst geloof. Dan kunnen wij toch niet bij de pakken neer blijven zitten. Wij moeten toch ook, broeders en zusters, beseffen wat hij heeft gedaan voor ons aan het kruis. Zoals de Israëlieten met het loofhuttenfeest moesten gedenken wat God had gedaan. Hij is de rots die nimmer wankelt. Daar mogen we vandaag volledig op rekenen in welke situatie u en ik op kunnen zitten. En dat er gebeden werd uiteindelijk om water, om vruchtbaarheid voor het nieuwe seizoen, blijkt heel duidelijk. Nog even een stukje lezen, Zacharia. In Zacharia hoofdstuk 14. Zacharia hoofdstuk 14, dat is ook een doorkijk naar de toekomst. Waar ook een loofhuttenfeest wel zeker gevierd gaat worden. Het is een van de zeven feesten die ook straks weer zal in zijn volle vervulling zal gaan. Lees maar mee in Zacharia hoofdstuk 14 vers 16. Daar staat. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt. Nou dat zien we ook om ons heen. Van jaar tot jaar zullen opgaan. Al die volken die tegen Jeruzalem zijn. Zullen van dan een dag aanbreken dat ze van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning. Dat is wat. De heren van de legermachten en om het loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem. Om zich voor de koning, de heren van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heere de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het loofhuttenfeest te vieren. Op die dag zal op de bellen van de paarden staan, heilig voor de Heere. En de potten in het huis van de Heere zullen zijn als de sprengbekkers voor het altaar. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de Heere van de legermachten heilig zijn. Zodat allen die willen offeren zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaaniet meer zijn in het huis van de Heere van de legermachten. Dit duikt allemaal heen naar dat duizendjarig vrederijk. Waar zal het vrede zijn? Dat vind ik ook zo mooi van het Loofhuttenfeest. De eerste dag was een bijzondere sabbatdag van rust. Maar het was wel feest. 7 dagen lang. Maar het was een bijzondere samenkomst. En de 8e dag een beeld van een nieuw begin. En daartussenin was dat feest. Maar het was ingesloten in volledige rust en harmonie. Broeders, zusters, wat moet dat zijn straks in de toekomst? Als Jezus terugkomt, gaat zitten op de troon van David. Dat daar het Loofhuttenfeest weer gevierd gaat worden. En dat zelfs alle heidenvolken daaraan mee gaan doen. Om hem daarvoor te eren. Maar nu, in deze tijd, is het nog steeds genadetijd. Dat we hem als koning mogen leren kennen. En hoe dat straks zal zijn, hè, als wij die bij de gemeente behoren, mee gaan regeren. Hoe dat precies allemaal zal zijn, daar heb ik echt niet alle zicht op. Daar mogen we van elkaar leren. Maar ik vind het wel heel bijzonder dat uiteindelijk het Loofhuttenfeest straks door alle heidenen die in zoveel jaren niets met hem te maken hebben willen hebben. Dan moeten erkennen, hij is werkelijk koning. En dat er vrede zal zijn. Broeders, zussen, wat is dat geweldig. Dat ook wij hier dit mogen lezen. Dat de vrede die alle verstand erboven gaat. Dat die daar zal zijn. Maar als we ongehoorzaam zijn de volken. Zal er ook weer oordeel komen. Dan zal er geen regen vallen op de akker zelfs. Ook heel wonderlijk als ik dat lees. Op de ene akker zal regen vallen. Omdat ze opgaan de Loofhuttenfeest te vieren. En op de andere akker die niet gaan. Zal geen regen vallen. Vandaar ook dat ze baden bij het Loofhuttenfeest om regen. Om honger, als om dorst zou je kunnen zeggen. En dan komt Jezus daar, zo prachtig in het Loofhuttenfeest in Johannes 7. Die de vervulling is van het Loofhuttenfeest. Maar ook een doorkijk geeft voor de toekomst. De laatste gedachte eigenlijk over het gedeelte. Moest ik ook nog denken aan bij Adam en Eva. Daar verloren ze door ongehoorzaamheid de tegenwoordigheid van God. En later lezen we, in bijvoorbeeld Hebreeën 7 vers 2, daar lezen we over Abraham, dat de God van de heerlijkheid verscheen aan Abraham. Dus bij Adam en Eva ging de heerlijkheid weg. Bij Abraham, dan zie je altijd dat God verlangt om terug te keren naar zijn volk. Abraham verschijnt, of God verschijnt aan Abraham met zijn heerlijkheid, maar het was maar een verschijning. Het was niet blijvend. En dan vinden we in Exodus 40 vers 34 over de tabernakel. Als die helemaal volgens de wil van God is ingericht. Komt de heerlijkheid van God in het midden wonen. In een tent. Een tabernakel. God komt tabernakelen te midden van zijn volk. Weer later bij de tempel. In 1 Koningen 8 vers 11. Daar daalt opnieuw de heerlijkheid van God neer. Die daalde neer in de tempel dat zelfs de priesters niet op hun benen konden blijven staan. Maar dat was de tegenwoordigheid van God. Ik weet nog van momenten, ook op conferenties. Maar ook in diensten. En dat is ook echt gebeurd. En ik weet van meerdere ook onder ons. Dat er zo'n heiligheid was van God. Dat je gewoon van je stoel af wilde gaan op je knieën. Om hem te aanbidden. De heerlijkheid van God. Wil voortdurend in ons midden zijn. Want later, weer later, na de tempel. In Johannes 1, vers 14, wat lezen we daar? Het woord Jezus is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, getabernakeld. En wij hebben zijn heerlijkheid, je gaat weer over die heerlijkheid, gezien, zegt Johannes. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Steeds zien we terugkeren dat God met zijn tegenwoordigheid, zijn heerlijkheid, wil terugkeren bij zijn volk. Te midden van hem wil wonen. En nu door middel in Johannes 1 vers 14 van de Zoon, de Heer Jezus. En nu in Colossenzen 1 vers 27, waar Paulus spreekt over de heerlijkheid nu in de gelovigen. Dus de heerlijkheid van God is niet weg, maar is opnieuw gekomen met Pinksteren in de gemeente. En daarom is het voor ons van belang dat we beseffen dat wij deze tabernakel een tent zijn. En niet vergeten, net als de Israëlieten bij het Loofhuttenfeest moesten gedenken wat God had gedaan. Dat wij niet moeten vergeten wat hij voor u en mij heeft gedaan. En dat wij vol worden van de geest. Het is een opdracht, hè? Wees vervuld met de Heilige Geest. om bruikbaar te zijn in zijn koninkrijk. Toegewijd te leven wat hij wil doen door ons heen. Ik kan het niet. Maar hij doet het door ons heen. Dat is de belofte waar wij op mogen pleiten. Zoals ook daar bij dat brandoffer altaar. Waar ze daar met die lulach zwaaiden, met die takken zwaaiden. En dat ze baden voor de oogst, voor regen. Baden van vruchtbaarheid. En dan staat Jezus daar met het loofhuttefeest. Dat hij werkelijk de vervulling is. Voor u en voor mij ook. Vervuld te zijn. Dat onze ziel verzadigd wordt. Zelfs in dorre streken. Onze benen kracht geeft opnieuw. Dat we verkwikt worden door hem. Is dat niet nodig in ons alledaagse leven? Opnieuw vervuld te zijn. Om uit te gaan. Broeders, zusters. En dan als laatste. Zien we ook de heerlijkheid van God. Opnieuw in Openbaring 21. Dat hij terugkeert te midden van een tent. In Openbaring 21, nog een paar versen. Dan zien we over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik lees het even voor. En ik zag een nieuwe hemel. Vers 1 van Openbaring 21. En een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid, die voor haar man sierlijk gemaakt is. Het nieuwe Jeruzalem, zo anders als het aardse Jeruzalem met pijn, met moeite, met verdriet. Het nieuwe Jeruzalem als een sierlijke gemaakte bruid voor hem. En vers 3, en ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie de tent, de tabernakel van God. Hier komt die tent terug. Zie de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. God zelf. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Dat is iets geweldigs als je daarover nadenkt. Geen rouw. Hebben we het van gehoord? Van een jongen van 19. Verdronken. Rauw. In de familie. Gelukkig mocht hij de Heer kennen. En altijd als ik daaraan denk ik, ja, wij weten niet wie de volgende is. Weet u, ik wil niet soort, moet ik zeggen, preken en soort doorkabbelen in ons leven dat we christen zijn. Maar wat ik verlang, dat we allemaal kunnen zeggen, het maakt niet uit wie de volgende is. Als je dat kan zeggen, ben je rijk. Als je kan sterven, verzoend met God door het bloed van het lam. Er zullen daar geen tranen zijn. Prijs de Heer. Geen rouw. Geen klacht. Hoe is dat in ons leven? En misschien herken je dat in je leven. Dat je denkt, ik heb veel om te klagen. Wat je meemaakt in je leven. Dat heeft ook alles te maken. En we weinig zien. Wat hij heeft gedaan. Als er één was die zou moeten klagen. Was het de Zoon. De Heer Jezus. Maar hij heeft zonder te klagen de wil van de Vader gedaan. En God, het is Gods bedoeling dat wij geesten daarin groeien. En dat wij meer en meer op hem gaan lijken. Ik heb daar ook nog veel in te leren. Maar wees niet getreurd, we mogen leren. We mogen groeien in hem. Dingen afleren. Misschien wel veel afleren. En opgebouwd worden, geworteld worden in de Zoon. En ik meen het oprecht, hè? Van hoe is het nou met ons allemaal? Jong en oud. Misschien werd het geen leuke boodschap, maar ik moet het wel zeggen. Ben jij klaar om Jezus te ontmoeten? Is het recht tussen man en vrouw? Tussen broeder, tussen zuster? Is het recht tussen kind en vader? Kind en moeder. En dat preek ik ook tegen mezelf. Er zal geen moeite meer zijn. Want die eerste dingen zijn voorbij gegaan. God zal zelf daar wonen. Maar nu al, broeders en zusters, woont God in u en mij. Door zijn geest. En God verlangt. Paulus bidt zelfs voor de gelovigen. Niet vergeten Efeze 3. Dat ze door het geloof, dat Christus in hun hart woning maakt. Blijkbaar kan dat dus nog. Ze waren zo rijk in hem en Paulus bidt toch. Dat Jezus door het geloof woning maakt in u en mijn hart. Voelt hij zich thuis in ons leven? En hij die op de troon zit. Zij zie, ik maak alle dingen nieuw. Geestelijk, als we de Heer Jezus aanvaarden. Ons oude leven begraven in de doop. Opstaan in een nieuw leven. Dan mag ik elke dag leven vanuit 2 Korinthe 5 vers 17. Dat ik in Christus een nieuwe schepping ben. Dat is het uitgangspunt. En van daaruit mag ik met hem leren. Om hem te verheerlijken voor wat hij heeft gedaan. En hij zeide tegen mij, schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Wie dorst heeft. Zo prachtig. Zal ik voor niets te drinken geven uit het bron van het water des levens. Als je vandaag dorst hebt, denk dan niet dat je weer eerst een week moet verder zijn om allemaal dingen goed te doen of zo, dat je het zelf weer, allemaal zelf weer probeert. Nee. Heb je vandaag dorst? Kom dan tot Jezus. Spreek het uit, opnieuw. Ik vertrouw op u, Heere. Vul mij opnieuw met uw geest. Ik wil drinken bij u. Dat u mijn ziel kan verzadigen om uit te delen aan de mensen om ons heen. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn. En hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartige, ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood, wat verschrikkelijk. Maar nu is het nog genadetijd. Laat ook wij elkaar helpen en hem danken voor wat hij heeft gedaan. Amen. Heere God, trouwe Vader. Ik wil eenvoudig alles aan u teruggeven en bidden. Wilt u zelf de naprediker zijn in ons hart. Meer zicht krijgen op wie u bent. Dat we elkaar mogen helpen als broeders en zusters zijnde. Dat we buren mogen zijn. Vader, ik wil even bidden dat we schouder aan schouder mogen staan in uw wijngaard. En getuigen mogen zijn van uw liefde. Van wat u deed aan het kruis van Golgotha. Heer, u kent ook hier elk hart. Misschien pijn, moeites, tranen, verdriet. Heer, we willen het bij u brengen. En willen drinken uit die bron om niet. Dank u wel, Heer, dat het mogelijk is om te drinken bij u. Heer Jezus, vul ons allen met uw geest. Om ook deze week een bruikbaar vat te zijn. Help ons, Heer, om vernieuwd te worden in ons denken. Ons oog gericht te houden op de Heer Jezus Christus, de Leidsman. De voleinder des geloofs. En dat wij, net als het Loofhuttenfeest, de verplichting was. Om 7 dagen zich te verblijden. Dat is ook een vrucht van de geest. De blijdschap van de geest. Vader, dat in ons alle hart mag opwellen tot verheerlijking van uw naam. O Heer, ik wil u gewoon bedanken. Loven en prijzen voor wat u heeft gedaan. Aan het kruis van Golgotha. Dat u daar de dood heeft overwonnen. Ja, de macht van de zonde heeft verbroken aan het kruis. Om niet meer voor onszelf te leven, maar voor u. Vader, help ons allen daarbij. En leid ons verder ook deze week door uw geest. In Jezus' naam. Amen.